Thank you. De kerkraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Woensdag wordt de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden. De diensten beginnen om 10:00 en 19:00. Volgende week zondag zal dominee Van der Staaij voor ons voorgaan. En dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de kerkraad deelt u nog mee dat op donderdag 27 oktober door de Heer uit ons midden is weggenomen zuster Heintje Bunk, in de leeftijd van 93 jaar. Er is gelegenheid om de familie te condoleren. Dat is morgenavond in de zaal van de kerk van 7:30 tot 8:15. De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis zal aanstaande dinsdag om 13:30 worden gehouden in onze kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Schelderstraat. En in verband met het overlijden willen wij nu samen zingen uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. 19e van Psalm 89. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 95, het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. En daarna lezen we Gods heilig woord uit het boek Genesis, het 41ste hoofdstuk, de versen 33 tot en met 45. Genesis 41, te beginnen bij vers 33, we lezen tot en met vers 45. En dat na het zingen van Psalm 95, vers 3, en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zie nu Farao naar een verstandige en wijze man en zette hem over het land van Egypte. Farao, doe zo en bestellen opzieners over het land en nemen het vijfde deel des lands van Egypte in de 7 jaren des overvloeds. En dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao tot spijzen in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land voor 7 jaren des hongers die in Egypte land wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorts sprak Farao tot Jozef, zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand. En liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde hem een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de 2e wagen die hij had en zij riepen voor zijn aangezicht, krielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef, ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Zafnat-Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit dit gedeelte genomen, Genesis 41, en daarvan het 43e vers. Deze woorden. En zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Laten we samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Bunk. We denken ook aan zuster J. Kayim, wiens lichamelijke omstandigheden minder worden. Zuster P.M. Kranendonk-Ophof, die een voetoperatie heeft ondergaan en nu in het buurtzorgpension Noordereiland verblijft. En in dankzegging broeder ouderling Noordergraaf, die een knieoperatie heeft ondergaan en weer thuis mocht komen. En ook aan Elin Kranendonk, die een behandeling heeft ondergaan afgelopen week en ook weer thuis is. Laten we samen de heren bidden en danken. Eeuwige, drie-enige en volzalige God in de hemel. Wij zoeken uw heilig aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed, hier in ons kerkgebouw. Allereerst om uw grote naam dank te zeggen, dat u ons in uw voorzienigheid alles deed toekomen in de afgelopen week wat wij nodig hadden om te kunnen leven. U beschikte middelen voor ons leven, ook voor onze gezondheid. En u gaf elke dag weer al die gunstbewijzen. En we kregen zoveel kracht en zoveel gezondheid dat we hier vandaag kunnen zijn of thuis kunnen meeluisteren. En als er ziekte was, dan was er de mogelijkheid om medicijnen en andere geneesmiddelen te kunnen nemen. Heer, u hebt ons zoveel gelaten. En dat doet u uit langmoedigheid en uit barmhartigheid. En niet alleen hebt u voorzien in de dingen die wij voor ons tijdelijke leven nodig hebben, maar ook deze ochtend mag weer dat grote middel door ons worden gebruikt dat door u is gegeven, met het oog op onze eeuwige gelukzaligheid. U hebt ons niet alleen levensmiddelen gegeven, maar ook genademiddelen. Uw woord mag bij ons zijn, dat mag hier opengeslagen liggen. Wat vol staat met geschiedenissen, met teksten, met psalmen, met bewijzen van uw langmoedigheid en van uw geduld jegens zondaren. Over mensen die door eigen schuld door de dood worden omvangen en geestelijk ook midden in de dood liggen. Maar u hebt geen lust in de dood van de goddelozen, zo betuigt u op allerlei wijzen in uw heilig woord. En u hebt goedertierenlijk boodschappers van die blijde boodschap ook gezonden. En u laat ze de belofte van het evangelie prediken, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar zal leven. En die prediking komt niet tot ons in de vorm van een vrijblijvend verzoek, maar zo zeggen onze Dordtse leerregels, dat wordt gepredikt met bevel van bekering en van geloof. Heere, geef dat wij daar over mogen nadenken deze ochtend aan de hand van de oude Jozefs geschiedenis, dat we inzicht mogen krijgen in wat u bewogen heeft om uw zoon te zenden naar deze wereld, om hem te voorzien van de naam die hij draagt. Zaligmaker, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De behouder van het volk. En we mogen deze ochtend diep in het Oude Testament al de schaduw van de Heer Jezus Christus zien. Ook in de verhoging van Jozef en de nieuwe naam die hij draagt en de wijze waarop dat hij zijn werk doet. Heere, leer ons naar uw wil te handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Doe ons verstaan, Heer, waarom dat gebed zo gepast en zo noodzakelijk is. Want dat bevel om te knielen, dat houdt zoveel in. En een mens heeft een hardnekkig bestaan. Een harde nek. En wil zijn knieën maar zo moeilijk buigen. Heere, geef dat de klem van dit bevel ook op onze harten mag worden gebonden. En wilt u zo geven, Heere, dat vanuit deze oude geschiedenis, die ook voor de kinderen en voor de jongeren te begrijpen is, wij geestelijk onderwijs, geestelijke lessen mogen ontvangen. En schenk ons uw genade, Heere, om schoonheid en gepastheid en noodzakelijkheid te zien in hem die meer is dan Jozef. En leer ons te knielen, leer ons te buigen in het lieflijke heden der genade. Bewaar ons voor die mogelijkheid dat wij veinzend buigen voor uw macht. We hebben een arglistig hart, Heere. En we hebben een bedriegelijk hart. En we kunnen ook ons in dat opzicht geen vergissingen veroorloven. En daarom hebben wij niet alleen geloof nodig, maar hebben wij het waarachtig geloof nodig. En moeten we niet op een bepaalde wijze bekeerd worden, maar is er de waarachtige bekering nodig. Uw woord laat het zien dat die bijvoeglijke naamwoorden niet overbodig zijn. Heere, wilt u ons dan onderzoeken en beproeven en zien of er bij ons een schadelijke weg is en ons op de eeuwige weg leiden. Wilt u dat voor het eerst doen, Heere, als wij nog voor eigen rekening staan? Als we nog onbekeerd zijn, onbekeerlijk leven en dat ook zo rustig kunnen doen? Heere, geef dat de prediking vanochtend het middel mag zijn dat ons neer mag vellen. Dat we doorstoken mogen worden in het hart door het zwaard des geestes, dat is uw woord. En dat we mogen smeken, Heere, lieve Heere, wat moeten wij doen om zalig te worden? En als we enigszins ontdekt zijn, Heere, aan die onmogelijkheid van onszelf om zalig te worden, als de wereld voorbij gegaan is in ons leven en al haar begeerlijkheden, maar we de weg niet weten en de persoon van Christus zo verborgen is, Heere, wil hem openbaren en verklaren in onze harten. Dat het dat uur van het welbehagen mag zijn, dat Christus mag oprijzen uit de schriften en in al zijn schoonheid en liefelijkheid, noodzakelijkheid en gepastheid mag worden getekend. Schenk uw knecht daartoe ook de woorden en de zielsgestalte om dat ook te kunnen. Heere, wij zijn altijd zo afhankelijk van de bediening van uw geest in spreken en in luisteren. Geef dat uw kinderen mogen worden onderwezen, mogen worden vermaand indien nodig is, mogen worden bemoedigd, mogen worden versterkt in dat allerheiligst geloof. En dat ze steeds weer en steeds meer en ook steeds eerder het leven buiten zichzelf in hem zoeken die de grote Zafnat Paaneia is. Leid ons zo, Heere, door uw woord en door uw geest en help ons in spreken en luisteren. Wilt u daartoe de boze binden, Heere? Sta hem niet toe dat hij onze gedachten wegvoert of dat hij de kerkdienst verstoort, zodat de loop van uw woord in de weg wordt gestaan. En wilt u ons, Heere, ook even losmaken van alle dagelijkse omstandigheden. We mogen er ook voor bidden en u wilt daarnaar luisteren. We mogen ons ganse hart voor u uitstorten, maar laat het bij het luisteren toch even naar de achtergrond mogen raken. En dan bidden we u, Heere, voor de rouwdragenden. En het bijzonder voor de familie Bunk, die in de afgelopen week werden opgeschrikt door het overlijden van een oude zuster, schoonzuster en tante. En Heere, dan bidden wij u, wilt u ook daarin toch de boodschap van het evangelie een plaats geven. Dat ervan getuigt dat de dood tot alle mensen doorgaat. En hoe oud en hoe sterk en hoe lang wij ook kunnen leven, uiteindelijk is er niemand die leeft die de slaap des doods niet eens zal slapen. En als er nu rouw is, ook omdat die generatie nagenoeg weg is gevallen, wilt u ze dan gedenken, Heere. We bidden u voor onze oude broeder Bunk, de enige nog overlevende van de families aan beide kanten van die generatie. Heere, wilt u hem gedenken en met zijn kinderen en kleinkinderen en ook op de dag van de begrafenis alles schenken wat zij nodig hebben. En schenken hen, ook alle rouwdragenden, te zien op de woorden van het eeuwige leven, Heere Jezus, die door u gesproken zijn. We bidden u, Heere, voor zuster Kajem, wiens lichamelijke toestand minder wordt, de ziekte die doorgaat, de krachten die minder worden, ontfermt u zich, Heere, over haar en geef toch dat het woord van uw genade ook haar hart mag bereiken. We bidden u voor zuster Kranendonk, die een voetoperatie heeft ondergaan. U moet revalideren. Wilt u ook haar nieuwe krachten geven en haar helpen en haar spoedig weer thuis brengen. En geven dat deze weg ook geestelijk mag worden geheiligd aan haar hart. We danken u dat onze broeder ouderling Noordengraaf weer thuis mag komen na een knieoperatie. Heere, geef dat hij spoedig mag herstellen. Dat de revalidatie ook zijn voortgang mag hebben. En geef, Heere, dat ook deze middelen mogen worden geheiligd, opdat hij weer zijn werk zal kunnen doen, weer mobiel mag worden. Bovenal, Heere, u hebt het nog wel willen maken, u hebt er nog doorheen willen dragen. Hij mocht zich aan u, de Heere, overgeven. En u hebt nog boven bidden en denken tot hiertoe willen uithelpen. U komt daartoe ook de dank en de lof toe. Dat geldt ook voor de kleine Elin, die al zo vaak in het ziekenhuis heeft gelegen en wiens toestand nog voorlopig wel zorgelijk zal blijven. Heere, wilt u geven dat deze behandeling tot zegen mag zijn, dat het dat gewenste resultaat mag hebben, dat ze goed zou kunnen gaan eten, dat ze mag aansterken, dat ze rustiger wordt. En wilt u, Heere, dit kleine kind voor wie al zoveel gebeden is, toch bovenal met uw armen omvangen en ze de handen opleggen en haar zegenen met die eeuwige zegen waar ze het meest behoefte aan heeft. We bidden u, Heere, voor hen die langdurig ziek zijn, ernstig ziek, chronisch ziek, lichamelijk of psychisch. We bidden u voor gehandicapten, lichamelijk of verstandelijk of meervoudig. Zij die thuis wonen of elders mogen wonen, Heere, wilt u ze gedenken en uw genade bewijzen. We bidden u voor allen die een verborgen kruis dragen, die met moeite en zorgen tobben, waar soms geen mens van af weet. Heere, wilt u zijn met hen die zorgen hebben in hun persoonlijke leven, alleengaande weduwe, weduwnaren of die nooit tot een huwelijk kwamen, of zij die zorgen hebben binnen het huwelijk of het gezin. We bidden u, Heere, wilt u zijn met hen die zorgen hebben om kinderen die afwijken van de opvoeding, ook in geestelijk opzicht. Wat kan er ook in dat opzicht een nood en een ellende zijn, wat een verdriet. Wilt u, Heere, toch uw genade schenken en geven dat ook als we deze middag bepaald worden bij de pleitgrond voor ouders van verloren zonen en dochters, dat ze die pleitgrond ook mogen gebruiken, gelovig mogen gebruiken in hun gebed. Heere, wij hebben ook veel te danken voor alle weldaden die Gij geeft, voor gezondheid, voor kracht, voor werk, voor huis, voor middelen die Gij ons geeft om door dit leven heen te komen. Schenk ons dan de gepaste dankbaarheid, Heere, wetend dat wij niets in deze wereld hebben ingedragen en er wij ook niets mee kunnen uitdragen. En het besef dat we niets hebben dat we niet hebben ontvangen. U hebt ons mildelijk voorzien in alles wat we mogen hebben. Geef dat we er het hart er niet op zetten, maar dat we in een dankbaar leven u, de Heere, onze gelofte mogen leren betalen. Heere, wilt u ons zo nabij zijn? Wilt u onze zonden genadig vergeven, die ons altijd aankleven? Onze schuld verzoenen? En geef, Heere, dat die last van zonde en plagen zo zwaar mag drukken dat we hem niet zelf meer kunnen dragen, maar de toevlucht leren zoeken bij dat kruis van Golgotha, waar hij gekruisigd heeft gehangen en waar hij door zijn bloed verzoening heeft aangebracht. Schenk ons die geloofsgenade, Heere, en wilt u onze gebeden horen, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen naar Psalm 105. En daarvan de versen 10, 11 en 12. 105, vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef, rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd. In ijzeren boeien, breed gekneld, werd hun tot heil in eer gesteld. En het 11e, toen hij door het goddelijke alvermogen beproefd was. Het 12e kreeg hij van Farao in handen, bestier van huis en goed en landen. 10, 11 en 12 van Psalm 105. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 2, het zesde vers. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Het zesde van Psalm 2 zingen wij straks aan het einde van de prediking. Liefde gemeente, jongens en meisjes, wat heeft het lang geduurd dat Jozef in de gevangenis heeft gezeten. Tussen de 8 en 11 jaar, het is niet helemaal duidelijk, maar de verklaarders zeggen ongeveer tussen 8 en 11 jaar heeft hij daar vastgezeten. En met name die laatste 2 jaar zijn voor Jozef toch wel heel moeilijk geweest. Toen hij zijn vertrouwen ging stellen op de schenker. Toen hij de schenker ging vragen of dat hij ervoor wilde zorgen dat hij uit de gevangenis zou worden ontslagen. En dan lezen we niet voor niks in het begin van hoofdstuk 41 dat daar staat het geschiedde ten einde van 2 volle jaren. Dat farao droomde. 2 volle jaren om de lengte ervan toch te benadrukken. Want Jozef heeft de uren, de dagen en de weken, de maanden afgeteld en gekeken naar die deur, wanneer zou die nou open gaan? Totdat farao ging dromen. Hij kreeg die droom van die 7 vette koeien en die 7 vette aren... die werden verslonden door die 7 magere koeien en 7 magere aren. En daarin zagen wij, gemeente, een ernstige boodschap. Namelijk dat het leven uiteindelijk wordt verslonden door de dood. Hoe vet, hoe mooi, hoe lang, hoe sterk, hoe knap, hoe prachtig een mensenleven ook kan zijn. Maar de dood wint uiteindelijk toch. Die 7 magere koeien, die 7 dorre aren... verslinden die vette en rijke aren. En als farao die droom gedroomd heeft, dan zien we dat die schenker naar voren komt. En hij zegt, ik gedenk heden aan mijn zonden. Dat klonk heel mooi, maar we zagen bij die schenker, daar was het nabijkomend werk. Want waarom vergat die schenker Jozef? Nou, omdat hij Jozef dus kennelijk niet belangrijk vond. Of omdat hij dacht, ik ga mijn nek niet uitsteken voor zo'n onbelangrijke Hebreeuwse jongeling. Een Hebreër had hij het over. Nou, die waren in de ogen van de Egyptenaren een gruwel. En daarom, omdat Jozef zo onbelangrijk was, vergat die schenker Jozef. Maar nu hij er zelf wat mee kan worden, want als dat toch zo waar zou zijn dat Jozef de dromen van de farao kan verklaren, dan zal hij, de schenker, daar ook eer in ontvangen. Want dan zal hij degene zijn die het middel is om die dromen te verklaren. Nabijkomend werk. Een mens kan zijn zonden op een bepaalde manier zien, beleven, beleiden, maar dat het niet tot een waarachtige bekering leidt. En we zagen een tweede punt van ernstige waarschuwing, dat deze schenker en ook de farao worden gebruikt om Jozef te verhogen. En zodoende ook het middel te mogen zijn om het volk van God, dat nu nog in Kanaan leeft, van een hongersdood te redden. Deze schenker en de farao, zagen we, zijn steigerhout in het koninkrijk van God. Voor een poosje nuttig. Maar als het koninkrijk van God wordt opgebouwd, als het huis van God daar staat met al die levende stenen ingevoegd, dan wordt dat steigerhout weer afgebroken en weggedaan. We eindigden de preek met die wijze raad van Jozef. Farao zie om naar een wijze man, die als middel gebruikt kan worden om die hongersnood, om die dood te ontvluchten. De wijze raad die we in de schriften tegenkomen. Ik raad u, zo zegt de Heer Jezus, dat gij van mij koopt, goud beproefd zijnde uit het vuur, en ogen zalf, opdat gij zien moogt. Hoort aandachtelijk naar mij, en uw ziel zal leven. We willen daarop aansluiten. Nu Jozef verhoogd wordt, dat de farao hem als onderkoning aanstelt en het bevel geeft dat iedereen voor hem moet knielen. Het bevel om te knielen, dat staat centraal in de prediking van vanochtend. We letten er allereerst op wie dat bevel geeft. Want er staat, en zij riepen voor zijn aangezicht knielt. En dan het tweede, op wie dat bevel betrekking heeft. Voor zijn aangezicht. Jozef, maar er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Dus het bevel om te knielen. Wie dat bevel geeft. En op wie dat bevel betrekking heeft. De farao die is diep onder de indruk van de wijsheid van de gave van deze eenvoudige Hebreeuwse jongeling, die er in de kracht Gods voor hem staat en in staat gesteld werd om die verborgenheden te kunnen verklaren. En die ook deze wijze raad heeft gegeven om een man aan te stellen, om voorbereid te zijn op die hongersnood en om opzieners aan te stellen, zodat men voorbereid is en schuren kan bouwen enzovoorts. En dan gaat farao spreken. En dat doet hij door middel van een retorische vraag te stellen. Hij zegt in vers 38... zouden wij wel een man vinden als deze in de welke Gods geest is? En hij wacht niet eens op antwoord. Hij zegt, nadien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult zijn over mijn huis. En op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Dat is een Egyptische uitdrukking, een teken van onderwerping. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Nou jongens en meisjes, ik kan mij voorstellen dat Jozef daar vol verwondering naar heeft geluisterd. Hij had dan die wijze raad gegeven dat farao een wijze man moest zoeken, maar hij heeft natuurlijk geen ogenblik aan zichzelf gedacht. We kennen Jozef, zijn bescheidenheid, zijn ootmoed. Natuurlijk zal hij zichzelf niet bedoeld hebben. Hij zal blij zijn als hij alleen maar in vrijheid wordt hersteld. En hij weer terug kan naar vader Jacob. Maar dat hij nu de leiding krijgt, niet alleen over het huis van farao, maar over heel Egypteland. Dat hij onderkoning wordt. En met al die tekenen hier versierd wordt, zoals we dat in dit gedeelte zien. Iedereen moet zich aan hem onderwerpen. Iedereen moet zijn hand kussen. En hij krijgt daarmee de volmacht, de bevoegdheid om in de naam van de farao over heel Egypteland te regeren. Farao is koning, maar Jozef wordt onderkoning. En hij krijgt allerlei tekenen uitgereikt van de farao. Hij wordt officieel geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld ook onze koning geïnaugureerd is. Zo is dat hier ook met Jozef gebeurd. En we lezen in vers 42 dat farao de ring van zijn hand afdeed en hem aan Jozefs hand deed. De zegelring waarmee de bevelen van de farao werden bekrachtigd. Waarmee duidelijk was, dit is van de farao. De volmacht om te regeren. Hij deed hem fijne linnen klederen aan. Dat is hele kostbare, dure stof die alleen de adel van Egypte droeg. Legde een gouden keten aan zijn hals. Bedoeld zou waarschijnlijk zijn zo'n gouden kraag die we ook wel zien op die afbeeldingen van die rijke Egyptenaren. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. Een praalwagen, we kunnen denken jongens en meisjes aan de gouden koets. Prinsjesdag, daar rijdt de gouden koets, daar zit de koning in. Maar daarachter, daar rijdt de glazen gala Berliner. En daar zit meestal de broer van de koningin, Constantijn. De troon, degene die na hem het belangrijkste is in de troonopvolging. Nou, zoiets zal het ook bij Jozef geweest zijn. Je had de gouden koets, daar zat de farao in. Maar daarna kwam de glazen koets en daar zat Jozef in. En vervolgens dan wordt er geroepen voor het aangezicht van Jozef, knielt. En tenslotte krijgt Jozef een nieuwe naam. Zafnat Paanea. Het is niet helemaal duidelijk wat die naam exact betekent. Luther heeft in zijn vertaling vertaald vader des vaderlands. Verklaarders wijzen erop dat het waarschijnlijker is dat het zoiets betekent als behouder van het volk. Nou, in die richting moeten we denk ik ook wel denken. De behouder van het volk. Hij is immers het middel waardoor Egypteland en waardoor heel de toenmalige wereld daaromheen behouden werd van de hongersdood. Maar zij riepen dus voor zijn aangezicht, knielt. Wie zijn dat die dat bevel geven? Dat zijn de zogenaamde herauten. Boodschappers van de koning die voor die praalwagen uitlopen. En die dan niet op eigen gezag roepen, knielt, maar die daar lopen op bevel van de farao. Zij hebben van de farao het bevel gekregen, je moet tegen de mensen zeggen dat ze knielen. Als die wagen met Zafnat Paanea komt aanrijden. Dus die mensen deden dat niet op eigen gezag. Het was niet het bevel van de herauten, nee, het was het bevel van de farao. Alzo, zegt de farao, knielt. En dat gebeurde daar in die hoofdstad Memphis, met al die duizenden mensen die daar woonden, maar hij trok door gans Egypteland, overal waar Egyptenaren woonden. Dat heeft natuurlijk weken geduurd, in dat Jozef overal rondgereden werd. Maar elke Egyptenaar moest knielen voor de Zafnat Paanea. De herauten gaven het bevel in naam van de farao. En gemeente, daarin zien wij iets van het hart van de farao. Farao die zag nu de dood aankomen op zijn volk. Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Niet alleen die 7 jaren van overvloed, maar ook die 7 jaren van hongersnood. En nu had de farao zijn volk zo lief. Hij zond die Zafnat Paanea, de behouder van het volk, als redmiddel. Hij had dat volk niet voor de dood over. Het was een daad van liefde. Van bewogenheid met zijn ten dode opgeschreven volk. Dat hij de Zafnat Paanea, de behouder van het volk, liet rondrijden. Maar we kunnen ons toch wel voorstellen, gemeente, dat als er nou 1 Egyptenaar was die het in zijn hoofd haalde om niet te knielen. En die dacht, zal ik voor zo'n Hebreër knielen? Zo'n schaapherder die notabene uit de gevangenis is gehaald. Een slaaf. Dat wekte natuurlijk de toorn van farao op. Want hij zocht het leven van de mensen. En als er nou iemand zo brutaal was en zo opstandig dat hij niet wilde knielen, dat krenkte toch het hart van de farao? Zou hij dat tolereren? Dat er 1 Egyptenaar het durfde te wagen om te blijven staan? Nee, die werden neergeslagen. Want er liepen naast de wagen van de farao's soldaten met uitgetrokken zwaarden. En wie het ook maar waagde om te blijven staan of om andere dingen te doen, die werd gedwongen om te knielen, die werd neergesabeld. Maar farao zocht het leven. Farao gaf de behouder van het volk. Hij had het behoud van het volk op het oog. En daar moesten die mensen voor knielen. Ze knielden niet voor de persoon van Jozef, voor die Hebreeër. En vooral wat zij daar misschien voor gedachten bij hadden. Maar ze knielden voor de onderkoning. Voor de behouder. Voor de verlosser. Nou gemeente, als u nou al een beetje hebt meegepreekt, dan voelt u daarin al de lijnen van toepassing zomaar oprijzen. Het is niet zo heel moeilijk om de lijnen door te trekken van het Oude naar het Nieuwe Testament. En om te zien dat dit niet zomaar een geschiedenis is, toen en daar gebeurd. Ongelooflijk, een spannend jongensboek. Maar dat dit heilsgeschiedenis is. Waarin wij onderwijs krijgen over de geschiedenis van de zaligheid van het heil dat God bereid heeft. En er zijn dan allerlei parallellen te trekken. De toestand van dat volk. Ten dode opgeschreven. Ze konden zichzelf niet bewaren voor die hongersnood. Daar hadden ze echt een ander bij nodig. En zo zien we de lijnen ook naar onze toestand. Mensen die door de dood worden omvangen, die midden in de dood liggen, geestelijk ook. En die niet bij machten zijn om die machten van de hel en van de dood te overwinnen. En nu zagen we van de farao dat hij uit liefde voor zijn volk die behouder zond, die Zaphnath-Paanea. En hij vroeg aan dat volk om die Zaphnath-Paanea te eren. En om voor hem te knielen. En om daarin hun onderwerping aan hem te bewijzen. En hun afhankelijkheid aan hem te tonen. Daarom moesten ze op hun knieën. En zo heeft God, gemeente, door heel het woord al herauten uitgezonden. Hier liepen die voor die wagen uit van Jozef, maar in geestelijk opzicht heeft God ook zijn herauten. De boodschappers die in zijn naam de bekering en de vergeving der zonde prediken. Die moeten kunnen zeggen, alzo spreekt de Heer. Knielt. En dat lees je dan ook bij de profeten. Bijvoorbeeld bij Ezechiël, die als een heraut namens God zegt, bekeert u, waarom zou het gesterven? Jesaja, die in naam van God ook echt spreekt, wend u naar mij toe, o alle geëinden der aarde, en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Amos, die oproept, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En we denken natuurlijk aan de grote heraut. De voorloper van de Heer Jezus Christus, Johannes de Doper. Aangekondigd in de profetieën. Als de stem van de roepende in de woestijn. Bekeert u, zo zei Johannes. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En waarom is dat koninkrijk nabij? Wel, de koning van dat rijk is nabij. De Heer Jezus Christus, die zijn omwandeling op aarde zou beginnen. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En zo zien we heel de schrift door, die herauten hun werk doen. In naam van God, op bevel van God, met de volmacht van God, mensen op te roepen om te knielen. En dat gebeurt, gemeente, tot op de dag van vandaag. Want ook vandaag, zo zeggen onze Dordtse leerregels, zend God, en dan moet u goed luisteren, goedertierenlijk. Zend God goedertierenlijk. Boodschappers van die zeer blijde boodschap. De aankondiging van de Zavna Paanea, de behouder van het leven, de behouder van het volk. En daarin zien we God in het hart. En dat het echt waar is, gemeente, wat van hem staat geschreven. Hij heeft geen lust in de dood des goddelozen. Maar daarin heeft hij lust dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En daarom laat hij het prediken, knielt. Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En gemeente, die prediking die kon niet in de vorm van een vriendelijk verzoek. Niet van een vrijblijvende boodschap, van oh kijk maar wat je ermee doet. He, zoals je wel eens naar de supermarkt kan gaan en je kijkt rond en je denkt wat had ik ook alweer moeten hebben. Je bent je briefje vergeten, je weet het niet meer en ik ga maar weer weg. Maar zo kun je niet naar de kerk komen. Kijken of er wat bij is voor je. En menen dat je zomaar weer weg kunt gaan. Want wat zeggen onze Dordtse leerregels nog meer als het gaat over die boodschap van de heer Rauten? Die boodschap, dat is de belofte van het evangelie. De schrift wordt in de belijdenissen vaak samengevat in de belofte van het evangelie. Wat is dat? Nou, dat diegene die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. En daarin, gemeente, horen wij die kernboodschap uit Johannes. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Die boodschap die komt zomaar oprijzen uit deze oude geschiedenis. Zoals de farao zijn volk lief had en die behouder van het volk onder de Egyptenaren zond, zo lief heeft God de wereld gehad. Die boze, doemwaardige wereld die midden in de dood ligt. God heeft die wereld lief. Het is zijn wereld. Heeft hem geschapen. En zendt het liefste wat hij had. De Zavna Paanea, de behouder van het volk. En u zegt God, knielt, bewijs hem eer, onderwerp u aan hem, gehoorzaam hem. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En dat is geen vriendelijk verzoek, gemeente. Maar dat komt in de vorm van een bevel, zo zeggen de Dordtse leerregels ook. Deze belofte moet worden gepredikt met bevel van bekering en geloof. Met bevel van bekering en geloof. Er staan allerlei opdrachten, bevelen in de schriften. Bekeert u. Gelooft het evangelie. Schik u om God te ontmoeten. Bereid u voor. Knielt. En we moeten maar niet heel te snel zeggen, ja, maar er moet toch een wonder gebeuren. En ik kan mezelf toch zomaar niet bekeren. En dat we meer in de wensende vorm gaan spreken. Och, mocht het nog eens gebeuren dat. Gemeente, ik kan dat begrijpen als je ziet op je eigen hardnekkige hart. En daar kom ik zo wel op terug. Maar laten we hier eerst de vinger bij leggen. God beveelt het. God stelt ons niet voor een keus. Kijk nou maar of je wat in hem ziet en of dat je hem nodig hebt of niet. En als je nou, ja, dan moet je maar kijken of dat je knielt of niet. Nee, knielt. Gelooft. Bekeert u. En als wij al te snel, gemeente, met onze excuses komen en ons misschien wel ook afvragen en misschien ook wel vanuit een stuk nood ons afvragen, ja, maar zou dat nou wel voor mij zijn? En zou de Heer mij wel op het oog hebben? En is de Heer Jezus wel voor mij gekomen? Dan moet u even pas op de plaats maken en even bedenken wie deze behouder gezonden heeft en vanuit welke gezindheid dat de Heere die behouder gezonden heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En God zendt goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Hij heeft geen lust in de doden goddelozen. Legt u, gemeente, daar toch alstublieft eerst de vinger eens bij. Voordat we al te snel overgaan tot onze onmogelijkheden. En dat God het moet doen enzovoorts. Dat is allemaal wel waar. Maar we moeten beginnen te werken met deze dingen. Want daarin zien we toch de wil van de Heer. Zo zegt de apostel Paulus het toch ook. In de Filippense brief. Dat God zijn Zoon uitermate verhoogd heeft. En hem een naam gegeven heeft boven alle naam. Opdat het doel alle knie zich voor hem zou buigen. Alle knie. Dat is de geopenbaarde wil van God. Niet zomaar een paar. En niet alleen de uitverkorenen. Dat is hier helemaal niet aan de orde. Die uitverkiezing die is er. En die moet op een bepaalde plaats ook zeker aan de orde komen. Maar hier gaat het, gemeente, om de geopenbaarde wil van God. En God wil niet, zo zegt apostel Petrus, dat er enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Alle knie moet buigen voor de Zafnat Paanea. En God zoekt het behoud. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. En mag dat nou een arme bestreden ziel nou eens geen moed geven? Die maar zo staart op eigen onmogelijkheden. En op je blindheid enzovoort. Leer toch eens een oog te slaan buiten uzelf. Is dat niet vaak zo in de waarachtige bekering? Dat je ogen open gaan voor de welwillendheid van God. Dan ben je nog helemaal niet bekeerd als je dat ziet. En dan ben je nog helemaal geen kind van God in je gewaarwording. Maar dat kan al zo'n opening geven in je hart. Dat kan al zo'n ademtocht geven in je ziel. Dat je ziet dat God welwillend is. Dat je goede gedachten van de Heere mag krijgen. Goede gedachten van God. Daar geeft de schrift toch alle aanleiding voor, gemeente. Wij denken zo vaak slecht van God. En dan gebruiken we je. En het is de duivel, gemeente, die ons daarmee een strik in de, en brengt. En dan gaan we werken met die uitverkiezing. En gaan we werken met de voorwetenschap en al die dingen meer. En zeggen, ja, maar ja, goed, je moet toch uitverkoren zijn enzovoort. En dan hebben we het over deze God, die goedertierenlijk zijn boodschappers zendt. Deze God, die al zo lief de wereld heeft gehad. Die goede, goeddoende God. Die zijn Zoon gegeven heeft en die daarbij zegt, hoort hem. Maar dan komt er wel een klem op te liggen, gemeente. Als God vanuit die gezindheid, met dat hart, dat liefdevolle hart, tot een verloren wereld zijn Zoon heeft gezonden. En die geopenbaarde wil bekend maakt. Ik zei al, had Farao het getolereerd dat er één Egyptenaar had blijven staan? Zou hij dat goed vinden? Dat je onbekeerd blijft? Dat je met je rug naar hem toe blijft staan. Of dat je een harde nek blijft houden. Hardnekkig. Dat is dat woord in de Bijbel wat nogal eens voorkomt. Dat je dus niet kan buigen omdat je nek zo hard is. Nee, dat zal God niet tolereren. Dat is eigenlijk een van de grootste zonden. Het ongeloof. En het weigeren om te knielen. Het weigeren om je te onderwerpen. Misschien wel met allerlei waarheden en excuses. Maar dat het uiteindelijk toch erop neerkomt, we buigen niet. Er staat in het evangelie van Matteüs een heel ernstig woord. Gesproken door de Heer Jezus Christus zelf, door de Zafnapaanea zelf. Als er mensen zijn die geweigerd hebben om te knielen. Die geweigerd hebben zich te onderwerpen aan zijn koninklijke ambt. Dan zal hij zeggen, breng ze hier. En slaat ze voor mijn voeten dood. Allen die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. Want lieve gemeente, knielen zullen we. Knielen zullen we. Is het niet goedschiks? Dan is het kwaadschiks. Is het niet tijdens ons leven, de wedergeboorte, bekering en geloof, dan zal het zijn op die grote dag. En het is ook die klemgemeente die wij horen in de boodschap van de herauten. Daar hoor je Paulus vanuit de bewogenheid van zijn ziel tot die mensen spreken. Wij dan, wetende de schrik des Heren. We bewegen de mensen tot het geloof. We bewegen de mensen om te knielen. Want achter mij, zo wees Paulus, daar loopt er zo'n strijder met een uitgetrokken zwaard. En als je niet knielt, en als je niet gelooft, en als je je niet bekeert, dan zul je sterven. Maar alle knie zal zich buigen, ja zelfs elk der vorsten zal zich buigen. En vallen voor hem neer. Al het heidendom zal zijn lof getuigen. Goedschiks of kwaadschiks. Maar die grote Zafnapaanea, die zal geëerd, gediend en gevreesd worden. Maar gemeente, we moeten het wel gaan leren. Want natuurlijk zijn er altijd mensen die doen een greep in de Bijbel en die zeggen, ja, nou ja, er staat er toch, je moet geloven en je moet je bekeren. Nou, dat ga ik maar doen dan. En het is toch onbeleefd om te blijven staan. En die mensen kunnen dat geloof zelf produceren, die kunnen zichzelf bekeren. En die zijn ook vaak heel snel bij de zekerheid van het geloof en die hebben het. En die zijn het en die weten het. Maar de schriftgemeente laat ons niet voor niets op allerlei manieren zien dat het geloof een gave van God is. En dat knielen, zoals de Bijbel ons dat hier vanuit deze geschiedenis laat zien, dat dat ook echt geloofswerk is. Want die Egyptenaren die knielden niet voor de persoon van Jozef, niet voor die Hebreër, maar die knielden voor Zafnapaanea, voor de onderkoning, die knielden voor zijn ambt. En dat is nou ook gemeente wat in het geestelijke leven geleerd moet worden. Knielen voor die meerdere van Jozef. Knielen voor de Zafnapaanea. Knielen voor de Christus. Dat wil zeggen, de hoogste profeet en leraar. Het profetische ambt van Christus. Die ons de verborgen wil van God bekend maakt. Die wij dus niet kennen. En als wij voor hem leren knielen in zijn profetische ambt, dan betekent het dat wij daarmee erkennen en belijden dat wij niet verstaan de dingen die des geestes God zijn, dat ze ons zelfs een dwaasheid zijn. Dat er zoveel vijandschap en zoveel opstand en zoveel weerbarstigheid is. Dat wij met recht wederhorigen zijn. Psalm 68. Wederhorigen, dat wil zeggen die hun oren overal te luisteren leggen. Behalve de stem van de Zoon van God. Die horen we niet. Daar zijn we doof voor. En dan kunnen we met ons verstand dan misschien door de schriften volgen en begrijpen. Maar horen, dat wil zeggen, dan ga je gehoorig zijn, horig zijn, gehoorzamen. Hoort hem, dat we niet alleen maar zeggen van nou ik hoor het, ik vang wat klanken in mijn oorschelp. Maar hoort hem, de Heer bedoelt daarmee te zeggen, gehoorzaam hem. Hoort aandachtelijk naar mij en uw ziel zal leven. Dan word je ontdekt aan je eigen dwaasheid, aan je eigen onkunde. En dat gaat in een weg van afsterven van jezelf, gemeente. Juist in de bekering, dan kom je erachter dat je niks weet. Dat je zo tegendraads bent. En dat de Heer wel in zijn woord duidelijke lijnen en duidelijke woorden heeft gesproken, maar ik ga het toch weer op mijn eigen manier doen. Nou heeft de Heer gezegd, hoort hem. Hoort naar de Zafna Paanea en ik ga toch maar weer naar die wet luisteren. En ik ga toch weer proberen om die wet te houden. En ik ga toch weer proberen om door eigen gerechtigheden op te klimmen naar de hemel. En ik wil toch als een bekeer en als een wedergeboren en als een vrome gerechtvaardigd worden. Nee, zo is de boodschap van de reformatie, wat we gisteravond op zo'n heldere wijze konden horen. Het is de rechtvaardiging van de goddeloze. En dat is natuurlijk muziek in de oren van een goddeloze. Maar als je een rechtvaardige bent in eigen oog, of je meent dat dat allemaal zo erg niet is met je, dan is dat natuurlijk een boodschap die gaat dwars tegen je in. En dan is het niet zo makkelijk om te knielen voor de profeet die dat verkondigt. Dat gaat tegen alles van ons in. En datzelfde geldt gemeente ook voor zijn priesterlijke ambt. Ik kan het maar aanstippen natuurlijk vanochtend. Er zou veel meer te zeggen zijn over al die ambten van Christus. Maar dat priesterlijke ambt. Dat wil zeggen dat hij als de grote hoge priester, als het grote lam van God, zijn eigen bloed geofferd heeft. Het avondmaalsformulier wijst dan de weg van het knielen in zijn priesterlijke ambt. Dan kom ik niet naar hem toe om te belijden dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben. Dan kom ik niet met handen vol aanzetten. Dan kom ik niet naar de kerk om mijn eigen vroomheid te betuigen. Of om mijn plichten te doen. Dat je hier in de kerk zit, dat is goed. Jongens en meisjes, jonge mensen. Maar dat je hier zit, dat is nog niet hetzelfde. Dat je dan ook daarmee aangeeft dat je knielt en dat je je onderwerpt aan de Heer en aan zijn behouder. Knielen, zo zegt het formulier op grond van de schriften, dat wil zeggen, ik kom belijden dat ik midden in de dood lig. Zoals dat volk daar in Egypte midden in de dood lag. En zich onderwierp aan de behouder van het leven, want hij zou ervoor zorgen dat ze van die hongersdood gered zouden worden. Hij was hun heil, hij was hun hulp. En zo is het geestelijk ook, gemeente, dat mijn ogen geopend moeten worden voor die dood waar ik in lig. En naarmate ik meer van die dood ga zien, Meer van mijn doodstaat. Meer van mijn verdorvenheid. Meer van mijn ongeloof en van mijn dwaasheid. Naar die mate ga ik ook meer zien in hem. Naar die mate ga ik ook leren knielen. Al is het met een bezwaard en een verslagen hart. Maar dan ga ik waarde zien in dat bloed van de gekruisigde. Als het enige door God geaccepteerde middel tot verzoening van mijn zonden. En dan knielen voor zijn koninklijke ambt. Misschien is dat nog wel het moeilijkste wat er is. Erkennen dat hij op de troon zit en niet ik. Leren leven bij de woorden van Paulus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Naar zijn wetten horen. Naar zijn woorden horen. Gehoorig zijn. Gehoorzamen. Koninklijke ambt. Leren strijden tegen de zonde. Maar ook hem leren volgen in de weg van zijn voorzienigheid. Dat hoort ook bij zijn koninklijke ambt. Ook als die weg door de zee gaat. Om dan te zeggen, uw wil geschieden. Als ik ziek word. Of als ik een geliefde naar het graf moet brengen. Niet opstandig worden. Maar hem volgen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Buigen voor zijn koninklijke ambt. Ja, als alles voor de wind gaat, is dat niet zo moeilijk. Althans, dan heb je er niet zo'n erg in. Maar om nou je te onderwerpen als zijn weg gaat in het dal van de schaduw des doods. Om het dan goed te keuren wat hij doet. Gemeente, als we zo even wat aangestipt hebben, dan voelen we wel dat knielen, dat is nou een werk van God. Niet om jezelf daar nou achter te verschuilen, zo bedoel ik dat echt niet hoor. Maar ja, dan moeten we toch maar weer afwachten, dan is het toch maar weer een gave van God. En dan zijn we er weer. Ik wil nog eens even die klem op uw hart proberen te binden, gemeente. Knielen zullen we. Je kunt nu misschien denken, nou ja goed, dan wacht ik het nog even af. Of dan hoop ik maar dat God het me nog een keer geven zal. En ik vraag elke dag om bekering. En dan kunnen we tot ons lange leven, tot onze laatste snik blijven volhouden. Maar daarmee ontloop je die grote en doorluchtige dag des Heren niet. Daarmee ontloop je het zwaar der gerechtigheid niet dat ons neer zal vellen. En het zijn de profeten en de apostelen geweest die met alles in hun binnenste hebben gesmeekt. En dat ook zelfs namens God deden. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u toch met God verzoenen. Want dat zwaard. Dat verderf. Knielen zult u. Misschien dat iemand denkt, moet er nou altijd weer gepredikt worden, altijd als verderf en altijd die hel. Ja, daar kan een predikergemeente ook echt van terugschrikken. Dat hoor je dan ook in die woorden van Paulus. De schrik des Heren. Dat die profeten, dat die apostelen en ook vandaag de herders en de leraars het er moeilijk mee hebben om dat te verkondigen. Want ik zie u zitten en Paulus zag zijn gemeente zitten. En wat gaat er in die harten om? En dan de wetenschap. Dat de hel voor sommigen nog heter zal worden dan ze nu al is. Omdat je de woorden van het evangelie niet gelooft. Omdat je doordenkt te kunnen leven. Omdat je te denk te kunnen blijven staan. Hoor toch naar het evangelie. Hoor naar de stem van de Zoon van God. Hij wordt nog als de behouder onder u gepredikt. En God laat daarin toch zien dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Krijg toch goede gedachten, gemeente, van deze God. Laat nou die verborgenheden maar eens voor de Heere onze God. Maar ga nou eens aan het werk. En dat bedoel ik niet op een Roomse wijze, maar krijg nou eens werkzaamheden met die geopenbaarde wil van God. Zie toch eens op dat welwillende hart van God. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. U hoeft het nog niet eens zelf te doen. Die mensen daar in Egypte hoefden niet eens zelf schuren te bouwen. Dat konden ze laten doen. Dat konden ze aan Zafnapaaneja overlaten. Alles is volbracht, gemeente. De korenschuren van Jozef van Zafnapaaneja zijn overvol. Er is een menigelei genade, een overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. In dat bloed van Christus, daar zit zoveel kracht, zeggen de Dordtse leerlingen, dat is voldoende om de zonde van de ganse wereld te verzoenen. Zou het dan voor iemand van ons onmogelijk zijn? Ja, als je ziet op jezelf wel, dan is het echt onmogelijk. Maar de Heer heeft ons psalmen gegeven. Om die na te spreken. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Leer mijn hart buigen. En voeg het samen tot de vrezen van uw naam. David kon het ook niet voor elkaar krijgen. Had ook in zichzelf niet de gave en de mogelijkheid om te knielen in eigen kracht. Maar God wil het schenken. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik toch. Zo gij het smeekt. En dat doe ik mild en overvloedig. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren, zegt de psalm. Nou, dat ga je echt doen als je iets van deze dingen gaat zien. Van je eigen dwaasheid. Je blindheid. In de dingen die des geestes God zijn. Wat alles nood voor u geworden. Ik weet het niet. Hoe moet ik bekeerd worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat zeiden de Joden. Dat zeiden zelfs de Farizeeën bij monden van Paulus. Wie zijt gij, Heer? Als een leven lang theologie gestudeerd. Maarten Luther, hoogleraar, onderwezen in de schriften. Verstond het niet dat God gerechtigheid wil schenken. Maar juist in de ontdekking aan je dwaasheid ga je door de genade van de geest zien. Die opperste wijsheid. Die woorden van eeuwig leven spreekt. Omdat je aan zijn voeten mag zitten. Hè, zoals Maria. De zuster van Martha en Lazarus. Die aan de voeten van Jezus zat. Die dus knielde. Die het woord van genade indronk. Want hij sprak met als machthebbende, niet als de schriftgeleerde. Naarmate je eigen verdorvenheid en verlorenheid gaat inzien. Dat heel dat werk van de zaligheid afbreekt bij je handen. Wat wordt dat bloed van de gekruisigde dan dierbaar, kostbaar. Als je hem dan met geestelijke ogen in die hof van Gethsemane gebukt ziet strompelen onder de last van je zonde en van de toren Gods. Als je ziet met geestelijke ogen hoe hij daar hangt aan Golgotha's kruis. Met die grote spijkers door zijn handen. En Petrus zegt dat is het handschrift onze zonde. Dat wil zeggen die spijkers dat zijn mijn zonden. Dat zijn mijn zonden. Dan kun je niet meer blijven staan, gemeente. Als je daar oog voor mag hebben. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan val je op je knieën. Dan zou je altijd wel geknield willen blijven liggen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want genade is in uw lippen uitgestort. Jongens en meisjes, wie heeft er nou lust om deze Heere te vrezen? Hij is echt het allerhoogste. En het eeuwige goed. Vraag er toch veel om. Buig je knieën toch. Hij wil het schenken. Hij wil erom gebeden zijn. Om goede gedachten van de Heere te krijgen. Amen. Heren, wij bidden u, wilt u zelf het gesproken woord achtervolgen met uw zegen en uw geest. En geef dat er een besef mag zijn in de gemeente, in de harten van jongeren en van ouderen. Te moeten knielen, te moeten geloven, te moeten bekeren en het in eigen kracht niet te kunnen. En om dan niet in een valse leidelijkheid onze weg te gaan. Maar in leidzaamheid en afhankelijkheid onze ogen op te heffen tot u die in de hemel zit. Totdat gij ons genadig zij. Met die hoop in het hart dat u een goed en goeddoend God bent. Die bent zoals dat u zegt dat u bent. Barmhartig, langmoedig, groot van goedertierenheid. Opdat een arme zondaar of zondares in de kerk moed mag putten uit de behoudenis van zoveel die in de schriften worden beschreven. Moed mag putten uit uw ingewanden die toch rommelen van barmhartigheid. Moed mag putten uit die grote Zafna Paanea die gij gezonden hebt. Heere, geef zo dat deze prediking wat mag losmaken, wat mag uitwerken in de harten. En wilt u zelf dan door uw woord en geest ervoor zorgen dat uw naam de eer mag ontvangen daarin dat wij ons mogen onderwerpen, mogen knielen, mogen buigen. U de Heere mogen groot maken, hier een beginsel en straks volmaakt. Want uw naam zal eeuwig eer ontvangen. Schenk ons dat. Wees u met ons het verdere van deze zondag. Wees u met de kinderen op de zondagschool. Wilt u ons deze middag ook ons bijeenbrengen als er een doopdienst zal zijn? Geef ons ook dan een gezegend uur en bewaar ons alle voor de zonde. Om Christus wil. Amen. Psalm 72, de versen 10 en 11 zingen wij tot slot. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 10 en 11 van 72. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.